Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 36. En wij zingen het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. 36, het tweede vers. Gemeente, wij lezen het woord van God uit Hooglied, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 14. Hooglied 2, de versen 1 tot en met 14. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, Versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene ene steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet. En uw gedaante is liefelijk. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 4 tot en met 6. De versen 4 tot en met 6. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen. Versterk mij met de appelen. Want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Tot zover de woorden van de tekst voor de prediking. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen wij daarna Psalm 51 vers 4. Ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. 51, het vierde vers na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven.
Thank you.
het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eeuwige Koning der Koningen, liefdevolle God, die deze wereld al zo hebt lief gehad, dat u uw Zoon gegeven hebt, opdat hij gekruisigd zou worden, en dat wie in hem gelooft, niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou ontvangen. Heer, u bent een God van liefde. En wat is het toch rijk om uw liefde te herkennen. Dan verandert alles in het leven. Dan staan wij anders in het leven. Als uw liefde ons geopenbaard wordt, dan hebben wij smaak en vreugde in u. Dan is er een verlangen naar u. Dan wordt u alles voor ons. Want uw liefde is het heerlijkste wat er is. Uw liefde is het grootste en het rijkste. Uw liefde maakt een ziekbed zoet. Uw liefde geeft troost in de grootste smarten. En wanneer wij nu bijeen zijn voor de tweede maal op deze uw dag, dan willen we ook mediteren over uw liefde, zoals het tot ons komt uit dit boek, het Hooglied. Voor ons vaak zo moeilijk om te lezen. Het kan zo gauw dat het ons wat verwarrend overkomt. En toch hebt u een heerlijke lijn daarin gelegd. En op een heerlijke wijze beschreven de liefde tussen u en uw volk. Wij bidden u, Heere, wilt u met uw liefde in onze harten komen? En wanneer wij dat vragen, dan moeten we belijden dat wij dat niet waard zijn. Dan moeten we u belijden dat we tegen al uw geboden gezondigd hebben. En dan behoren we dat ook persoonlijk te doen in de binnenkamer. En geef dat we in deze week van voorbereiding dat ook zullen doen. Dat we ons voor u zullen verootmoedigen en dat we de binnenkamer in zullen gaan en dat we zullen inleven wie wij zijn voor u. Hoe wij zo gauw op onszelf gericht kunnen zijn, op ons eigen gemak, op ons eigen genot. En dat we u zo vaak op de tweede plaats stellen. Het is kwaad in uw ogen. En we belijden u dat we uit de aarde aard zijn. En dat bij al de omgang die u hebt met uw kinderen en uw kinderen met u, dat zij het moeten belijden, daar komt nog vlees en wereld bij. En zo, Heer, is zo gauw het zicht op u en uw liefde verduisterd. Wij bidden u of u wilt overkomen in het leven van uw kinderen. Dat zij die levende liefde mogen ervaren en beleven. Ook juist in een week van voorbereiding op het avondmaal. Wil, Heere, de harten bereiden van hen die op u hopen, die op u wachten, die niemand anders hebben dan u alleen, die hun zonden voor uw aangezicht belijden, die proberen ook dat praktisch voor u uit te spreken. Zij zullen het ook belijden dat ze onder de erfzonde zitten en dat dat hun tot smart geworden is. En dat ze ook leren zien op de Heere Jezus Christus, de overste leidsman en volleindige des geloofs, die het mogen leren zeggen dat u hun liefste bent, ondanks het feit dat ze zo vaak nog tegen u ingaan. Maar dan zal er ook droefheid zijn. O, wil dat bewerken door uw Heilige Geest. Ja, een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering bewerkt. Een liefde tot u. Wat wilt u zo toch krachtig werken in ons midden? Gedenk hen, Heren, die nog zo ver bij u vandaan leven. Die heus wel met hun verstand weten van God en godsdienst, maar in hun hart en ziel zijn ze nog zo ver bij u vandaan. O, wilt u ze nabij trekken? Wilt u, Heere Jezus, die de afscheiding tussen God en ons heeft weggehaald, wilt u overkomen en hen trekken met koorden van liefde? Doe, Heere, zo een besef komen van uw liefde in het midden van de gemeente, opdat zo uw naam gezegend en geprezen zal worden. Dat het beleefd mag worden dat u goed bent, dat uw liefde het beste is. Wilt u nog zo werken? Kon het zijn ook in deze week van voorbereiding op het avondmaal, dat er een hunkering mag zijn bij uw volk en kinderen om uw liefde te ervaren. Dat er ook, Heere, die trekkende macht mag zijn bij hen die nog een vreemdeling zijn van u. Hen die nog verblind zijn door deze, voor deze liefde, die het ook niet begrijpen. Het is zo ver bij hen vandaan. Heere, wilt u nabij komen? Wilt u trekken met koorden van liefde, opdat zo uw naam verheerlijk mag worden in ons midden? Wilt u uw dienaar sterken onder de prediking van uw woord? Geef hem licht en wijsheid en genade, dat de gemeente gesticht mag worden en geleid mag worden in de grazige weiden van uw woord. Heere, help ons bij het luisteren. Laat de gewijde ons zacht mogen zijn en geef dat wij de lijnen die u gelegd hebt in deze enkele verzen uit het Hooglied, dat die lijnen ons duidelijk mogen worden. Dat het ook praktisch voor ons mag gaan leven. En dat we zo ook huiswerk meekrijgen om zo in de binnenkamer voor u te komen en te verlangen naar uw liefde die zoet is. Dat we ook in het wijnhuis gevoerd mogen worden. Trouwe God, gedenk heel de gemeente. Wij dragen u op de weduwen en de weduwnaren en wij bidden u of u hen kracht en genade wilt schenken in al hun omstandigheden. We bidden u voor zieken en voor hen die door moeite heen gaan. Wilt u een kracht zijn in alle moeite en benauwdheid? Wilt u uw genade verheerlijken in het leven van hen die door moeite gaan? Wij bidden u ook voor hen die aan huis gebonden zijn, ook hen die in verzorgingshuizen leven en wonen. Heere, geef het verplegend personeel liefde om ook zorg te geven en geef ook geduld en liefde bij de bewoners ook van de huizen die hier zijn. De verzorgingshuizen. Heere, we bidden u zegen hen als ze nu met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn en ook meedoen, aanwezig zijn in deze kerkdienst, al is het wel in hun eigen kamer of woning. Bedouw hen met uw genade en zegen. We willen u bidden voor jongeren in dit leven waarin er zoveel verleiding en bestrijding, ook zoveel gevaren zijn. Heere, doe hen uw liefde smaken. Zo zullen ze getrokken worden tot u. Zo hebben ze geen begeerte meer om mee te doen met deze wereld in al haar dwaasheid. Heere God, wil onze jongeren zo bewaren, zo verlossen, doordat ze uw goedertierenheid smaken en dat ze op een jonge leeftijd al leren zien dat die goedertierenheid beter is dan het leven. O Heere, wij vragen u of u uw kerk wereldwijd wil gedenken. Gedenk uw kinderen die vervolgd worden, hen die in moeite leven, hen die ook in armoede leven. Dus bedenken aan uw kerk, ook in Zuid-Soedan, waar zoveel vreselijke gebeurtenissen zijn. Wil uw koninkrijk daar toch doen uitgebreid worden? En wilt u door heel de wereld heen werken, dat uw genade gezien mag worden en dat de werken van de duivel verbroken worden? En dat uw raad zal bestaan. En dat uw kerk zal uitgebreid worden. Dat er nog velen tot bekering mogen komen. We bidden u voor landen waar andere godsdiensten dominant zijn. Heere, wilt u daar ook uw kerk stichten en uitbreiden. Zegen alle zendelingen. Al het evangelisatiewerk waar het mag plaatsvinden. Gedenk ook het werk dat plaats mag vinden in Gent. Zegen broeder van Luttikhuizen daar. En breid daar ook uw koninkrijk uit. Heere, wij bidden u of u ons vorstenhuis wil gedenken, onze regering, met alle plannen die uiteengezet worden. Bewaar ons, Heere, voor verwarring. Geef dat recht en gerechtigheid gedaan mag worden in ons land. En wilt u ons nu nabij zijn, uit genade om Christus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 42, de versen 3 en 5. 42, 3 en 5. Geliefde gemeente, het hooglied van Salomo, waar gaat het daarom? Het gaat daarom de liefde tussen de Heere en zijn volk. Hoe weten wij dat? Waarom mogen wij dat zo stellen? Omdat Gods woord daar zelf de aanleiding toe geeft. Als u het hooglied leest, dan wordt daar beeldende liefdetaal gebruikt tussen een bruid en een bruidegom. Daar wordt het wederzijds verlangen uitgebeeld en uitgesproken. Verderop in de Bijbel, bijvoorbeeld wat apostel Paulus zegt in Efeze 5, daar wordt de liefde tussen een man en een vrouw vergeleken met de liefde van de Heer Jezus tot zijn volk. Mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. En zoals de gemeente ook de Heer Jezus lief heeft, zo behoren ook de vrouwen hun mannen lief te hebben. En zo zien we vergelijking tussen de liefde van tussen de bruid en de bruidegom en de liefde tussen de Heere en zijn volk. En zo mogen we het zeggen dat de schrift daar zelf ook de aanleiding toe geeft. En ook de profeten spreken erover. Dan wordt de Heere en zijn volk ook vergeleken met als een huwelijk tussen de Heere. De Heer heeft zijn volk zich ondertrouwd in gerechtigheid. En Israël was zijn bruid, zijn vrouw. En Israël wordt ontrouw aan haar Heere, aan haar wettige man, de Heere. En zo wordt die vergelijking vaker getrokken tussen de Heere en zijn volk. En het beeld wordt gebruikt tussen een man en een vrouw. En zo zien wij in het hooglied dus een beschrijving van de liefde tussen een bruid en een bruidegom. En dat mogen wij zien als een vergelijking van de liefde tussen de Heere en zijn volk. In het gedeelte dat we gelezen hebben, zien we dat de bruid verlangt naar de bruidegom. En dat komt omdat de bruid eerder die liefde van de bruidegom gesmaakt heeft. En zo weet ze dat zijn liefde het allerbeste is. En daar verlangt ze ook naar. En daar gaat het nou om in onze tekst, om het verlangen van de bruid naar de bruidegom. In de versen 4 tot en met 6 van Hooglied 2. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Eigenlijk is hoofdstuk 2 een samenspraak tussen de bruidegom en de bruid. Eerst laat de bruidegom zichzelf zien en dan laat hij zien hoe schoon hij is. In vers 1, daar beschrijft de bruidegom dat hij een roos van Saron is, een lelie der dalen. En hij ziet ook schoonheid in zijn vriendin, de bruid. Dus in de versen 1 en 2, daar spreekt de bruidegom. Vervolgens, in dit gedeelte dat we gelezen hebben, ziet u in de versen 3 tot en met 9 dat de bruid spreekt tot de bruidegom, of in het algemeen dat ze het uitroept, haar liefde tot de bruidegom. En vervolgens in vers 10 en de volgende versen gaat de bruidegom opnieuw spreken. Dus wij zien dus enkele versen waarin de bruid spreekt. De bruid heeft al eerder verlangd naar de liefde van de bruidegom. En ze heeft die liefde ook gesmaakt. En dat ziet u bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 2. Daar heeft de bruid gezegd, hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En zoals een meisje aangehaald wil worden door haar liefste, zo wil ook de bruid hier in hoofdstuk 1, vers 4 getrokken worden door de bruidegom. Trek mij, wij zullen u nalopen. En zo is het in het geestelijke leven ook. Dat kan ook in de week van voorbereiding ervaren worden. Trek mij, wij zullen u nalopen. Doe mij uw liefde kennen. Doe mij verlangen naar uw liefde. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Het is beter dan alles. Er is een verlangen naar de liefde van de bruidegom. En dat is een wettig verlangen. Dat is een verlangen waardoor de Heer ook wordt opgewekt in het geestelijke leven. Maar tegelijk zien we hier ook dat die bruid beleidt dat ze het helemaal niet waard is. Dat ze maar vuil is. Dat ze maar zwart is. Dat ziet u ook in hoofdstuk 1, 1 vers 5, dat ze zwart is. 1 vers 6, dat zij zwart is omdat de zon haar heeft beschenen. En dan moet ze schaapherderin zijn. Ze wil daarmee zeggen dat zij niet aantrekkelijk is. Ze heeft geen uiterlijke schoonheid en toch als een wonder heeft de bruidegom haar lief. En dat is nou toch ook de beleving in het geestelijke leven. Weer in een week van voorbereiding, dat u mag nagaan bij uzelf. Ik ben zwartachtig, ik ben vuil, ik behoor het eenvoudigste werk te doen. Schaapherder, schaapherderin. Dan wordt de mens ontdekt door Gods geest, dat hij van God is afgevallen. En dan worden de zonden beleden, de dadelijke zonden, ook in een week van voorbereiding. Die zonden beleden, de afval en de ontrouw en de gebrek aan liefde en gebrek aan toewijding. En zoveel wat ongedaan gebleven is, wat wel verricht had moeten worden. Het is toch authentiek? Dit is toch geestelijk? Zo is toch de beleving? Dat ziet u toch op zoveel plaatsen in Gods woord. We zijn toch van God afgevallen. Dan zijn we toch vuil en zwart. Maar wanneer de geest die liefde van Christus laat zien, dan wordt daar juist naar verlangd. En zo is het met de bruid uit onze tekst. Vers 4, hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde zijn banier over mij. Wat betekenen deze woorden? Het staat bij ons wat ver vandaan. Het wijnhuis. En dat hij zijn liefde daar aan haar verklaard heeft. Wat wordt er met zo'n wijnhuis bedoeld? U moet zich voorstellen in die dagen dat de paleizen van de koning verschillende vertrekken hadden. Met verschillende bedoelingen. Zo was er in het paleis ook een schathuis. Daar werden de schatten bewaard van goud en zilver. Er was een tuighuis. Daar werd het paardentuig, maar ook de harnassen en de wapens bewaard. En zo was er ook een wijnhuis. Dat bestond uit kelders waar het gegiste druivensap bewaard werd in vaten en kruiken. En een van de hovelingen was verantwoordelijk voor het wijnhuis. In 1 Kronieken 27, vers 27, lezen wij van een zekere Zabdi. En hij was door David aangesteld over hetgeen dat van de wijnstokken kwam tot de schatten des wijns. Dat was het wijnhuis van koning David, daar was Zabdi verantwoordelijk voor. En nu was er boven die kelders was er een zaal die rijk gestoffeerd was met prachtige vloerkleden, wandtapijten. Dat was voorzien van gemakkelijke lichtbanken en dat trok de koning zich terug om alleen met zijn persoonlijke vrienden te genieten van de verschillende soorten wijn. Zo lezen we in Esther 3, vers 15, dat deze eer toekwam aan Haman bij koning Ahasveros. En dat was ook het wijnhuis van deze koning. En daar verwijst de bruid nu naar dat wijnhuis in onze tekst. En dat lezen wij in 1 vers 4, waar de koning zijn bruid gebracht heeft in zijn binnenkamers. Hij stuurde niet een knecht om haar daar naar binnen te leiden. De koning kwam toen zelf en de koning nam haar bij de hand en bracht zijn bruid in het wijnhuis. Het was een bijzondere gebeurtenis. In het wijnhuis, dan mocht de bruid omgang hebben met haar liefste en mocht ze zich verblijden in haar bruidegom. Het gaat hier alles om een innige liefde tot de Heer. Dat kan in het geestelijke leven gebeuren. Dat kan ook heel goed gebeuren in het leven van jonge mensen. Dat ze bezig zijn met het woord. En dat ze vrijmoedigheid krijgen om hun hart uit te gieten voor de Heer. En dan kan het heel goed zijn dat de Heer juist in een jong leven overkomt met zijn liefde. En dan is alles niet belangrijk meer, dan is alleen maar zijn liefde belangrijk. En de ervaring van zijn liefde is niet gebonden aan leeftijd. Zo werkt Gods geest. En dan wordt gezien dat het rijkste is in het leven. En zo trekt de Heer een volk achter zich aan, omdat hij hen in het wijnhuis voert. Ze zien de liefde en van God en dan worden ze krachtig verzekerd dat ze verzoend zijn met een drie-enige God. En dan kan het zijn dat de Heer zijn goedertierenheid over u uitbreidt, dat de Heer u zo nabij is en dat de zonden die u eerst verschrikten, die worden weggehaald. Weggehaald als een nevel. Die zijn weggebannen door de zon der gerechtigheid. En u mag u verheugen in de warmte en in het licht van die zon der gerechtigheid. Toen was het zo goed tussen de Heer en uw ziel. En dat de Heer uw zonden geworpen had in de zee van vergetelheid. En dan had u geen last van aanvechtingen of twijfels. Nee, toen was het goed tussen de Heer en uw ziel. Hij was u nabij. U was in het wijnhuis. Herkent u het? Verstaat u er iets van? Dat u de liefde van Christus mocht ervaren in uw ziel. U mocht rusten op het volbrachte werk van uw borg. En u genoot iets van die vrede die alle verstand te boven gaat. Het was een wonder, want uit uzelf behoorde u toe aan dat volk dat schuldeisers had. En dat uw ziel bitterlijk bedroefd was. Maar door de goedheid van de Heere waren al die schuldeisers voldaan. Het was goed tussen de Heere. U smaakte zijn goedertierenheid die beter was dan het leven. En het was een wonder voor u, want in uzelf. U was toch een melaatse. U had niet naar de Heere gevraagd. Hij had naar u gevraagd. U was een opstandeling en u schaamt u erover. U was als de verloren zoon die alle rechten verspeeld had. En dat uit liefde ontfermde de Heere zich over u. Hij kwam over in uw leven. En daar mocht u drinken in het wijnhuis. Uit de witte wijn van het welbehagen van de Vader. Daar mocht u drinken uit de rode wijn van het zoenoffer van de Zoon. U mocht drinken uit de zoete wijn van de toepassing en de toe-eigening van Gods geest. U wist dat de Heere goed is voor slechte mensen. U mocht genieten van de overvloed van zielsverrukkingen en van de rijke zegeningen. En u weet het, alleen de Heere geeft verzadiging van vreugde. Hij geeft een overvloed. En dan is alles goed. Dan is zijn weg goed. Dan is zijn weg gans volmaakt en recht. En dan is de Heere goed, enkel goed, voor tijd en voor eeuwigheid. En dan kan het zo zijn dat iemand dan verlangt naar de hemel. Niet omdat het zo slecht is op aarde, maar omdat het zo goed is dan. In het wijnhuis, dan wordt verlangd naar de Heere, omdat de hemel zo laag hangt. En de bruid getuigt hier dat de bruidegom haar daar gebracht heeft. Ze heeft haar zichzelf daar niet gebracht. Nee, die heeft de bruidegom gedaan. Want de gelovige kan zichzelf niet brengen in het wijnhuis. U kunt dat niet allemaal bij uzelf opwekken. Wat u kunt doen is met dat woord tot de Heere gaan. De Heere aanroepen. De Heere smeken om zijn genade. En met door de kracht van zijn geest uw eigen leven onderzoeken. Waar liggen de prioriteiten in mijn leven? Hoe is mijn houding ten opzichte van u? Ten opzichte van anderen in de gemeente? Hoe leef ik? Wat betekent u voor mij? En zo kan een mens zich onderzoeken in de binnenkamer. En dan op het pleiten, op het woord van God. Op de rijke beloften van zijn woord pleiten. Omdat de Heere zelf die beloften ons gegeven heeft. Omdat hij wil dat daarop gepleit wordt. En dan mag er gezien worden op die borg Christus. Dan mag er ook in deze lijdenstijd over gemediteerd worden wie hij is en wat hij gedaan heeft. En zo mag u uw hart voor de Heere neerleggen, zijn naam aanroepen. En, maar u kunt uzelf niet in het wijnhuis brengen. Dat doet hij. En hij doet het. Kan soms zo onverwacht zijn. Dat de Heere overkomt. Dat er vrede is. Dat u opening hebt in het gebed. Dat u zijn liefde ervaart. Zoete vrede. Heerlijke vreugde. Christus brengt zijn volk daar. Omdat hij de toegang tot het wijnhuis verdiend heeft. Dat heeft hij verdiend door zijn bitter lijden, door zijn sterven. En hij heeft ook de levendmakende geest verdiend. En het is deze geest die zijn volk in het wijnhuis brengt. En wanneer u daar smaak van hebt, want dat gebeurt niet elke dag. Dat gebeurt niet altijd, zo gaat dat niet. Daar heeft de Heer ook zijn wijze bedoelingen mee. Als een mens nou altijd op wijze van spreken in die liefde wandelt, en dan kan hij niet meer op aarde functioneren. Dan is er wel eens gebeurd dat iemand in deze liefde bleef zitten. En dat Gods kinderen zei, hij wordt binnenkort weggenomen. En dat het ook gebeurde. Want u kunt niet altijd leven in het wijnhuis. En toch verlangt u er steeds weer naar terug. En dat is goed. En dat bevestigt de Heer ook wel weer. De Heer geeft ook wel weer ervaringen daarvan en bemoeienissen daarvan. Er is een dankbare herinnering, maar ook een verlangen om daar weer iets van te smaken. En door zijn vrije gunst wordt een kind van God daar ook weer gebracht. Door zijn vrije gunst wordt een zondaar die nergens recht op heeft en die pleit alleen maar op dat volkomen werk van Christus, die wordt daar gebracht in dat wijnhuis. En daar heeft de bruid die heerlijke liefde van Christus mogen smaken. Want die liefde, dat zien we in die woorden, en de liefde is zijn banier over mij. Wat wordt daarmee bedoeld? Zijn liefde en de liefde is zijn banier over mij. We kunnen denken aan de Joodse gewoonte die de Joden nog hebben. Dat een bruid en een bruidegom bij de huwelijksvoltrekking, dat ze onder een bepaald afdakje heen gingen. En dat afdakje werd vastgehouden door de bruiloftsgasten. En daar liepen ze onderdoor, dat was een teken van de band die tussen hen lag. De band van de liefde, dat was zijn banier is over mij. Maar in datzelfde beeld, banier, ligt ook dit, een teken van eigendom. Een banier is een teken van eigendom. Een vlag wordt geplant op een heuvel in naam van de koning en die heuvel behoort de koning toe. En zo zegt de bruid dat deze koning zijn banier over mij heeft opgericht. Ik ben gekocht en betaald met het bloed van Christus. Ik ben zijn eigendom in leven en in sterven. Ik behoor hem toe. Mijn liefste is mijn en ik ben van hem. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Het is alsof de Heere zegt, gij in mij en ik in u. Deze citaten uit Romeinen 14 vers 8 en Johannes 14 vers 20. Want deze God is liefde. En wanneer u met hem bekendgemaakt bent, dan hebt u ook deze liefde ervaren. Dan zal zijn liefde binnenkomen in ons hart en leven. En dan wordt het beleefd. Ik hoor bij u, Heere. En dan is alles goed. Dan zijn er geen vijanden meer. Die zijn allemaal verjaagd. En dan is er ook niets meer wat mij scheiden kan van de liefde van Christus. Ook al gaat die beleving van het wijnhuis dan ook weer weg. Al zou een mens het willen vasthouden. Maar dan is er niets wat mij scheiden kan van die liefde van Christus. En dat blijft. Dat blijft het leven lang. Al is de beleving van de wijnhuis er niet. Maar toch blijft het waar. Ik ben de zijne en hij is de mijne. En dat wordt weer bezegeld aan het avondmaal. En daarom wil de Heer dat zijn volk daar ook komt. Om dat ook weer opnieuw te belijden. Dan is de Heer goed. En in onze tekst ziet de bruid terug op die liefde die zij ervaren heeft in het wijnhuis. En daar verlangt ze dan ook weer naar terug. En dat is, hoort bij het authentieke beleven van het christelijke geloof. Wanneer de Heere werkt met zijn liefde, dan is er niemand met hem te vergelijken. Dan wordt een jonge man weggetrokken uit de wereld. Dan wordt een meisje overweldigd door die liefde van God. En zegt, u behoort mijn hart en mijn leven toe. En dan willen al de verlokkingen van de wereld, die betekenen uiteindelijk niets meer. Want nu heb ik de parel gevonden van grote waarde. Zijn liefde is als een banier over mij. Dan is het enkel goedheid dat hij zo trouw voor u in het leven is. Dan is God goed. En dat volle genieten waar u dan naar verlangt, dat komt straks. Straks door het sterven heen om bij hem te zijn. Wat verreweg het beste is. En als de voorsmaak van die vrede en die liefde bij tijden zo diep en zo rijk is, wat zal dan het volle genieten zijn bij de Heere te zijn? Dat is verreweg het beste. En zo geeft de Heere hoop in leven en in sterven. Zo is de Heere de almachtige God, dat niets kan zijn volk van hem scheiden. Geen nood, geen eenzaamheid, geen ziekte, geen sterven, niets. Omdat de Heere goed is. En zo heeft de Heere zijn bruid hier in het wijnhuis gevoerd. Maar het is maar voor een korte tijd. Want dan gaat het leven ook weer verder. Maar dan komt de strijd weer terug. Maar het is toch anders. Want de herinnering is er. En die herinnering blijft. Dat gaat niet weg. Zo iemand weet, ik heb gedronken van het water des levens. En nu heb ik geen dorst meer naar de dingen van dit leven. Mijn ziel dorst nu naar God. En hier op deze aarde is Gods volk nog in het strijdperk. Er moet gestreden worden tegen de vorst der duisternis. En de oude mens in ons moet nog verder gedood worden. En de nieuwe mens moet nog meer opstaan naar het beeld van Christus. Een kind van God moet hier op aarde leren te leven door het geloof. En niet door het zoete gevoel wat er bij tijden kan zijn. Door het geloof in dit leven staan. En zo is dat hier ook gebeurd. De bruid denkt terug aan wat de bruidegom haar gegeven heeft. En nu heeft ze opnieuw verlangen naar die liefde van deze bruidegom. En dat gaat ze nu weer hier beschrijven in vers 5. Nu gaat ze weer roepen om die liefde. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen. Versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. De bruid verlangt naar de liefde. Krank van liefde. Zo kan het ook zijn in het natuurlijke leven. Dat wanneer een jong stel verliefd is, dat ze bijna krank zijn van liefde. Dat ze zelfs eten niet lusten, omdat ze naar elkaar verlangen. En dat ze verzwakt zijn, juist door het verlangen naar elkaar. En dat verlangen wordt hier beschreven. Ze was krank, ziek van die liefde, van het verlangen daarnaar. En ook is het bekend bij sommige kinderen van God dat ze zoveel van de liefde van de Heere gesmaakt hebben, dat ze gebeden hebben, Heere, trek uw hand terug, omdat het zo veel is. Het is overweldigend voor mijn ziel. Het lichaam kan die heerlijke liefde van God niet volkomen dragen. Daarvoor moet men in de hemel gebracht worden. Daar wordt men ook geschikt gemaakt om die liefde te kunnen dragen. Maar hier verlangt de bruid naar de versterking, dat ze weer die liefde zou mogen smaken. En die versterking wordt aangeduid door twee beelden. En als we dat zo lezen, komt ons daar wat vreemd over met flessen en appelen. Maar het woord voor flessen in het Hebreeuws kan ook betekenen rozijnenkoeken. Ze wil versterkt worden door rozijnenkoeken en door appelen. Eerder heeft ze in vers 3 gesproken over haar liefste en hem vergeleken met een appelboom. En dat wijst op de zoete geur en de heerlijke smaak van de appelen. En zo begeert de bruid versterkt te worden door rozijnenkoeken. Laten we die vertaling maar aanhouden. En dat ze versterkt wordt door appelen. En dat wil niets anders zeggen in beeldende taal dat ze verlangt naar nieuwe uitstortingen van Gods liefde in haar hart. Ze wil versterkt worden door een nieuw zicht op de verdiensten van de middelaarschap van Christus. Ze verlangt naar zijn nabijheid. Haar ziel dorst naar de Heere. Psalm 63, dat de ziel van de dichter dorst naar God, omdat hij weet van dat Gods goedertierenheid beter is dan het leven. En dat is ook het verlangen van Psalm 42, wat we zojuist gezongen hebben. Mijn ziel dorst naar de levende God. Dat is ook het verlangen uit Psalm 84, dat de ziel van de dichter bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Dat is nou het verlangen naar de liefde en naar de nabijheid van God in het leven. En het kan ook niet anders. Als u die herinnering hebt aan de goedheid en de liefde van God, dan verlangt u daarnaar. U hebt iets gezien, iets gesmaakt, waarvan u wist, dit is het. Dit is het waar alles om gaat. En zo verbindt de Heere u aan hem. Hij trekt met koorden van goedertierenheid. Hij laat u zijn liefde zien en smaken. Dat is het levende water. Wie daarvan drinkt, zal nimmer meer dorsten in de eeuwigheid. En zo trekt de Heer een volk achter zich aan met banden van liefde. En dat maakt het dienen van de Heer ook zo rijk, ook zo vol, ook zo heerlijk. Omdat Hij liefde is. En zo lezen we hier in dit gedeelte van Gods woord hoe de verhouding is tussen de Heere en zijn volk. Er ligt een brug tussen de Heere en zijn volk. En die brug is de liefde. En die brug is gelegd door de Heere Jezus Christus. Door zijn lijden en sterven. En die liefde van God uitgestort in het hart wordt hen alles waard. En zo komt er een hartstocht naar een nieuwe ontmoeting met de Heere. Want al wat aan Christus is, is gans begeerlijk. Paulus spreekt over een vreugde in hem. Hij verlangt om naar Gods wil te leven. Die zoete bevestiging van Gods liefde en de vreugde die de Heilige Geest schenkt. En de hoop op het eeuwige leven met het onderpand van Gods goedertierenheid. Dat is alles zo rijk, zo heerlijk, zo zoet. Dan zijn deze zoete vertroostingen zoeter dan honing en honingraad. En hoe ondersteunt de Heere dan zijn volk? Daar gaat het om hier in het laatste gedeelte van onze tekst. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Hier wordt dan weer in beeldende taal zijn liefde beschreven. En hoe kan nou de Heere de zielen versterken en vertroosten die naar hem verlangen? Dat kan de Heer alleen maar zelf doen. Dat kan geen mens u geven, kan geen dominee u geven. Dat doet God zelf. God zelf heeft bemoeienissen met de ziel. Hier helpen geen woorden, hier helpen ook eigenlijk geen adviezen van mensen. Ja, ze kunnen u de weg wijzen en dat moet ook en dat doet de prediking ook. En dat behoren predikanten ook te doen in de prediking om te wijzen naar de Heer en te wijzen op die liefde. Maar de toepassing daarvan, dat doet Gods Geest. U kunt uzelf hier niet helpen. Hier is de mens volkomen afhankelijk van de goedheid van God. De tekst spreekt ook over zijn linkerhand en zijn rechterhand. Dat is het beeld van de omhelzing, zijn rechter en zijn linkerhand. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Het zijn beiden positieve aanduidingen. U moet hier niet denken aan dat andere beeld uit de schrift. Dat straks zullen er mensen staan aan de rechterhand van de Heere Jezus. En anderen aan de linkerhand van de Heere Jezus. Maar daar gaat het hier niet om. Dat is een ander beeld. Het gaat hier om de tedere omhelzing van zijn rechter en van zijn linkerhand. En zo heeft David ook Gods ondersteunende handen opgemerkt in Psalm 63, vers 9. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. En de Heere zegt dat zijn volk ligt in zijn handpalm. En dat zijn volk daar niet uit weggeroofd zal worden. Zijn handen zijn dragende handen. Ja, de Heer heeft zijn volk gegraveerd, hun namen in zijn handen. En zo zien we hier het beeld dat de Heer Jezus zijn volk ondersteunt. Zelfs in hun grootste zwakte. Wanneer zij niet verder kunnen, Dan gaat de Heere hen dragen. De Heere Jezus is zorgzaam. Onder alle omstandigheden van het leven. Zorgzaam voor zijn kinderen. Zijn rechterhand ondersteunt hen. Zijn linkerhand omhelst hen. En daar verlangt de bruid hiernaar. Om dat weer eens te mogen beleven en te ervaren. Want het is zo rijk, die ondersteuning van God. Het is zo rijk daarover te mediteren, daarover na te denken. En het rijkst is te mogen ervaren. En hoe doet de Heere dat? Hoe versterkt de Heere dat? Hoe komt de Heere met zijn liefde over? Dat is het werk van zijn geest. Gods geest doet dat. Hij stort liefde uit in het hart. Hij geeft vrede in de ziel. Hij bewerkt die tere gemeenschap tussen God en een mens. Maar daar gebruikt de Heilige Geest ook een middel voor. En dat is zijn woord. Zijn woord. En dan gebeurt het dat de gelovige weer zicht ontvangt vanuit het woord op wie de Heere Jezus is. Dan valt een tekst voor u open. En dan gaat zo'n tekst oprijzen, blinken en schitteren. En u ziet daar schoonheid in. Dan ziet u wie de Heere Jezus weer is. En dan mag zijn liefde weer gezien worden. Door middel van het woord valt er zicht en licht op Gods goedertierenheid. En dan weet de ziel het weer. De Heer is mijn licht en mijn heil. En dan hoef ik niet te vrezen. Dan hoef ik nergens bevreesd om te zijn. Dan is Hij bij mij. Ik ben van Hem. En Hij is van mij. Ik lig in zijn handen. Hij zal mij nooit laten vallen. Gemeente, kent u iets van deze zaken in uw leven? Herkent u hier iets van? Het is toch nodig in het leven om God lief te hebben? Dat is toch het eerste, belangrijkste in het leven. Hebt u God lief? Neem die vraag maar mee naar huis. Neem die vraag maar mee in de binnenkamer. Hebt u God lief? Het is toch nodig om God lief te hebben? Het kan zijn dat u nooit echt over deze vraag hebt nagedacht. U hebt het wel eens vaker gehoord. Komt vaak aan de orde. De liefde tot de Heere, maar dat u er zelf nooit echt over nagedacht hebt. Zeg, waarom neem je dat nou niet mee thuis? Ga je met niemand over praten? Dat doe je zelf op je kamer? Ga je over die vraag nadenken? Heb ik de Heere wel lief? Daar is alle reden toe. Het feit dat jij leeft, dat jij kunt studeren, dat je kunt werken, dat komt door God. Door de onmetelijke kracht van de Heere. Hij onderhoudt jouw lichaam. Hij geeft jou lucht in jouw neus. Dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn ook mensen die kunnen niet goed ademen. Die moeten dan zuurstof toegediend krijgen. Dat is niet alleen bij oude mensen zo. Het kan ook bij jonge mensen gebeuren. Dat jij wel kunt ademen. Iets heel eenvoudigs. Dat is door Gods goedheid. En door zijn wijsheid krijg jij te eten en te drinken. En wat zijn we dan toch vreselijk ondankbaar. Als wij die God niet lief hebben. Alleen maar om alles wat de Heere schenkt in het dagelijks leven. Als je daarover gaat nadenken, dan zie je dat die zegeningen van God niet te tellen zijn, dan is hij het toch waard om hem lief te hebben. En hoe vaak denk je daar nou aan? Of ben je daar misschien te druk voor? En daarnaast mag je ook bedenken wie je zelf bent. U bent toch tegen God opgestaan? Elke dag overtreden wij zijn heilige geboden. Wij geven hem niet de eer waar hij recht op heeft. We zijn eerrovers van God. En hoe antwoordt God daarop? Hij geeft zijn zoon. Begrijpen wij niet. Zijn zoon voor zulke mensen. En hij gaat hun straf dragen. Wie kan hem terugbetalen wat hij geschonken heeft? Is er dan geen reden om hem lief te hebben? En dat de Heere jou gekozen heeft om onder de verkondiging van het evangelie te zijn. Er zijn heel wat jonge mensen die niet onder de verkondiging van het evangelie gekomen zijn. En jij bent door God verkoren om onder de prediking van zijn woord te zijn. Onder het aanbod van deze rijkdom, van deze liefde, van het eeuwige leven. Dan behoren we toch die God lief te hebben. En wanneer wij hem niet lief hebben, wanneer wij alleen maar wat mooie woorden af en toe eens uiten, en voor de rest leven we gewoon voor onszelf, dan zijn we toch niet te verontschuldigen. Wat zult u dan zeggen als u straks oog in oog komt te staan met die God en hij zal u vragen, hebt gij mij lief? En dan moet u zwijgen. Dat is toch onrecht? Onrecht. Daarom, hebt u God lief? Heb jij God lief? Is de Heer het niet waard om geliefd te worden? De Heer heeft toch een volk dat hem lief heeft? Zo leidt hij toch zondaren, hij maakt hen bekend met zijn liefde. En dan hebben zij hem lief als respons, als vrucht van zijn trekkende liefde. Hoe armoedig wanneer u daar geen kennis aan hebt. Dan kunt u niet zeggen, hij is mijn liefste. Dat kunt u niet zeggen. Dat is toch verschrikkelijk. Dan mis je heel wat. Dan mis je eigenlijk het doel van je leven. Dan is er een groot leeg gat in je leven. Maar dat zie je niet. Je wordt bedwelmd door de dingen van deze wereld. Wanneer u nooit de liefde van God gesmaakt hebt in uw leven, besef dan wat u mist. Als u zijn liefde niet kent, dan is je godsdienst een van moeten. Je moet naar de kerk en je moet zo nodig dit en je moet naar de catechisatie en je moet die vragen leren. Nou, dat is een verschrikkelijke, zware godsdienst. Je vindt jezelf helemaal niet zwaar. Nee, daar moet je niks van hebben. Maar je bent loodzwaar, want jouw godsdienst is één van moeten. Maar wanneer de liefde van de Heer in je leven komt, dan wordt alles veranderd. Dan komt er lucht, dan komt er blijdschap, dan komt er vreugde. Dan is God zo goed, dan is het geen moeten, dan is het verlangen. Om met hem te leven. En als je die liefde van de Heere niet kent, ga dan daarmee naar de Heere toe. En zeg het maar wat je nooit ervaren hebt. Zijn liefde. En ga dat maar voor hem neerleggen. En probeer maar je zonden te belijden. En probeer maar te zeggen, Heere, bekeer mij. Ik weet niet goed wat het is. Ik hoor mensen daarover spreken. Ik hoor van rijke zegen, maar ik weet niet wat het is. Ga nou maar zo voor de Heere komen. Denk je dat hij je wegstuurt? Nee toch. Dat heeft hij toen beloofd, daar. Dat hij je niet zal wegsturen. En dan zal hij je bekendmaken met zijn liefde. En dan spreek ik ook u aan, wat u weet wat het is om in het wijnhuis gevoerd te worden. U mag iets kennen van die genade van de Heere. U kent die momenten in uw leven dat hij alles voor u is. En dan mag u ook zien wat het hem gekost heeft om u zalig te kunnen maken. Dan vloeit uw hart van liefde over. En dan moet hij de hoogste plaats in uw leven hebben. En dan kan er ook zoveel schaamte bij u zijn, is het niet? Dat u nog zo weinig hem lief hebt. En daarom zal het toch ook een blijvend gebed zijn aan deze kant van het graf. Leer mij uw lief te hebben. Daarna niet meer. Dan hoeft er niet meer gebeden te worden. Dan is de liefde volkomen. Door zijn genade. Maar hier, ach Heer, ik ben zo egoïstisch. Ik ben zo vaak op mezelf gericht, op mijn eigen eer, op mijn status. En ik wil zo graag pronken met mijn veren. Leer het me af, Heere. En leer mij u op het oog te hebben, u lief te hebben. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde, dat is de droefheid van mijn leven. O, vul mijn hart met liefde tot u, laat ik u zoeken, eren en liefhebben. Ook al voel ik uw liefde niet altijd, en ook al is de lieflijke nabijheid van de Heere niet altijd kennelijk in mijn leven, dat ik u toch beleid en toch liefheb en toch u aankleef en toch u aanroep en toch de binnenkamer inga om toch ook zelfs met mijn verstand te bidden als het gevoel niet meekomt, want ik weet dat u alles bent. En dan komt die liefde ook wel weer terug. Dat doet de Heere. Hij antwoordt immers. En weet u, gemeente, waar wij die liefde van God zien? In het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Daar ziet u zijn liefde. Daar ziet u ook trouwens de spiegel van uw uitverkiezing. Dat zei Calvijn zo mooi. Dat ziet u in het aangezicht van Christus. Ga dan maar in deze week uw binnenkamer in. Probeer maar het lijden en sterven van de Heere Jezus te overdenken. En stort uw hart uit voor hem. Dorst naar hem. En als er dan toch weer duisternis in uw leven gekomen is, nadat u eerst die liefde van de Heere gesmaakt hebt, omdat u slordig geleefd hebt, of omdat u weer andere prioriteiten toch hebt toegelaten, ga dan maar weer belijden. Dat het weer goed komt tussen de Heer en uw ziel. En dan kan God zo verrassend werken. Dat er weer liefde gezien wordt in de Heer Jezus. In zijn lijden en sterven. En misschien bent u voor uw eigen beleving nu in de woestijn. Dat alles zo dor is. Blijf op de Heere hopen. Opeens worden de ogen geopend en u ziet een waterfontein. Want hij verkwikt zijn volk. Ook in de woestijn. En richt u op hem alleen. Op hem alleen. Hij zal geven wat goed is. Omdat hij zelf goed is. Amen. Zullen wij zingen Psalm 63, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. Hoe groot zijt gij, Heere, in uw macht om ons leven te onderhouden en ons te dragen. Hoe groot bent u in het rijk van de natuur, in uw zorg, in dit heerlijk jaargetijde van de lente. Maar wat bent u toch groot, Heere, in het geestelijke leven. Dat u mensen die van nature niet willen, dat u ze zeer gewillig maakt. Omdat u hen overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Omdat u Christus verheerlijkt in hun harten. Dat zij uw liefde leren zien. Dat zij uw liefde gaan ervaren. Wat bent u toch rijk en groot. Wat bent u toch heerlijk in uw macht. Dat u mensen, kinderen tot u trekt. En zo bidden wij het u, Heere, heb nog bemoeienissen met ons, al verdienen wij het niet. Wij pleiten op uw woord en wij bidden u, o dierbare Heilige Geest, wil toch niet bedroefd zijn, wil toch overkomen, wil in ons hart en ziel werken. Wil die liefde van Christus weer laten zien vanuit uw woord. Heb bemoeienis met ons in deze komende week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wilt u in ons midden zijn komende woensdagavond. Laat er beslag mogen vallen. En wilt u met uw licht en liefde in ons midden zijn. Ook als we thuis dan meeluisteren. Omdat we thuis bij de kinderen moeten zijn, laten we meeluisteren en meebidden. Laat uw eer verheerlijkt mogen worden. Heere, we bidden u ook voor komende zondag, als het avondmaal aangericht mag zijn. Heere, laat de hemel laag hangen. Wil in ons midden zijn. Wil bemoeienissen met jongeren hebben, met ouderen. Heere, u bent onze enige hoop. U bent onze enige verwachting. Buiten u is er niemand. U alleen bent onze God. Heere, leer ons uw liefde hebben. Met alles wat wij hebben. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 27, het zevende vers.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.